Welkom allemaal bij de derde aflevering van seizoen 4 van de Waterstof Podcast. Een podcast van EcoRunner Team Delft. Ik ben Thijs.
En ik ben Julie.
En samen met het hele team bouwen wij 's werelds meest efficiënte waterstof aangedreven stadsauto. Met deze podcast gaan we in op de aspecten van waterstof en willen we het belang ervan voor de energietransitie laten zien. Vandaag gaan we het hebben over een nieuwe hype in de waterstofwereld. Witte waterstof. En hoewel er nu heel veel aandacht voor is, is witte waterstof zelf niet een nieuw fenomeen. Het werd namelijk al in 1987 in een dorp in Mali ontdekt, tijdens het boren naar water. Recenter zijn er in Frankrijk en Albanië grote vondsten van witte waterstof gedaan. Wat de vraag oproept, kan witte waterstof een grote rol spelen in de energietransitie? Dit en nog veel meer vragen gaan we bespreken met René Peters van TNO. Welkom, leuk dat je er bent.
Ja, goeiedag.
We starten toch elke keer met dezelfde vraag. En dat is, hoe ben jij voor het eerst in aanraking gekomen met waterstof?
Nou, dat is al best lang geleden. Misschien al wel meer dan 25 jaar geleden. Toen ik begon bij TNO, kwam ik in een groep terecht die werkte aan compressie van gas. En een van de toepassingen was waterstofcompressie. Dat ging nog gewoon over grijze waterstof natuurlijk, voor standaard toepassingen in de chemie en de ammoniakproductie en de raffinaderijen. En toen deden we ook al sommetjes naar waterstof. Dat ging helemaal nog niet over groene of witte waterstof of wat dan ook, maar wel over waterstofcompressie. En dat blijft natuurlijk ook belangrijk als je het over andere kleuren waterstof hebt waar we het vandaag over gaan hebben.
Zeker. En je noemde al TNO, dat je daar werk je nog steeds. Zou je misschien ons wat meer kunnen vertellen over wat TNO nou voor een bedrijf is en wat ze doen?
Ja, TNO is een onderzoeksorganisatie. Die doet onderzoek naar allerlei maatschappelijke vraagstukken. Dus ik zit zelf natuurlijk op het gebied energietransitie. Maar TNO werkt ook aan maatschappelijke uitdagingen rondom mobiliteit, rondom veiligheid, rondom gezondheid. ICT, dus overal waar grote maatschappelijke uitdagingen zijn, werkt de TNO aan. Dat doen we voor de overheid en met de overheid, maar we doen het ook met de industrie en het bedrijfsleven. Dus we ondersteunen de overheid in zijn beleid rondom deze maatschappelijke uitdagingen en transities. Maar we werken ook samen met de industrie om nieuwe technologie ook werkelijk naar de praktijk te brengen via pilots en demo's. En dat vind ik persoonlijk het leukste deel van het onderzoek. Samen met bedrijven werken om de technologie ook echt werkend te maken. Want innovatie en research en technologie is mooi. Maar het gaat natuurlijk pas maatschappelijke waarde opleveren als het echt toegepast wordt. En ook echt opgeschaald wordt, zodat er ook echt een industrie uit kan ontstaan.
Ja, dus jullie zitten echt aan de soort van de voorkant van wanneer een technologie wordt...
Maar eigenlijk niet helemaal aan de voorkant. Want echt aan de voorkant zitten de universiteiten natuurlijk. Hè? Ja. Dus we zitten hier bij de TU Delft. Dus de universiteit kijkt echt naar het fundamentele onderzoek. De echte basiskennis die nodig is om uiteindelijk met nieuwe oplossingen en nieuwe technologieën te komen. En TNO werkt samen met de universiteiten. We hebben ook een aantal deeltijdhoogleraren die samen met universitaire groepen werken om die technologie op te pikken en die nieuwe ideeën en dan samen met de industrie en partners het te brengen naar een toepassing. Dus we zitten eigenlijk, vroeger zouden we zeggen tussen de universiteit en de industrie, maar tegenwoordig doen we het gewoon samen met de universiteiten en de industrie gelijkertijd om nieuwe ideeën, nieuwe technologie zo snel mogelijk naar de markt te brengen.
Ja, oké. En binnen TNO, wat is dan precies jouw functie? Je zei je focust op de energietransitie.
Ja, ik zit in een unit die werkt aan energie- en de materialentransitie, want dat gaat tegenwoordig natuurlijk ook samen. En ik kijk specifiek naar de ontwikkeling van energieinfrastructuur. Wat is er nodig om die nieuwe energietransitie mogelijk te maken? Onder andere op de Noordzee. Dus hoe kan je vanuit de Noordzee van een olie- en gasgebied naar een duurzaam energiegebied gaan? En dat is aan de ene kant natuurlijk windenergie, wat grootschalig wordt uitgerold. Maar we kijken ook naar wat waterstof daaraan kan toevoegen. Bijvoorbeeld om al die energie uit windparken op zee zo snel mogelijk en zo efficiënt en goedkoop mogelijk naar land te brengen. En wat kunnen we daar nog met bestaande pijpleidingen bijvoorbeeld doen? Om die energie in de vorm van waterstof, moleculen, in pijpleidingen naar land te transporteren. Dat is een stuk efficiënter en goedkoper dan kabels. En vooral als windparken heel ver weg op zee liggen, dan worden kabels enorm duur. En bovendien hebben we al een probleem met netcongestie, hè? Dat is het woord van dit moment. En door energie in de vorm van waterstof in het energiesysteem te brengen, kun je een stukje netcongestie verlichten en ook energie makkelijker opslaan voor momenten dat er te weinig is of dat de zon en wind niet waait. Dus dat is natuurlijk ook een belangrijke rol van waterstof om de energie op te kunnen slaan.
Ja, dit is dan misschien ook iets waar witte waterstof bij zou kunnen helpen, die netcongestie. Maar eerst, wat is witte waterstof eigenlijk? Zou je ons dat kunnen uitleggen?
Ja, goede vraag natuurlijk. Want witte waterstof is misschien nog een stuk minder bekend als groene waterstof, waar we het heel veel over hebben. Misschien toch even heel kort die kleuren. Hè? Er wordt in de wereld nog steeds 99% van alle waterstof die gebruikt wordt, en dat is zo'n 100 megaton per jaar, is grijs. En grijze waterstof is gewoon waterstof wat geproduceerd is uit aardgas. Met een proces dat heet steam reforming, stoom reformeren van aardgas, en dan krijg je waterstof. Maar ook heel veel CO2, en dat is nou net wat wij eigenlijk niet willen. Om dat tegen te gaan kun je de CO2 afvangen en opslaan, en dan noem je het blauwe waterstof, omdat het nog steeds hetzelfde proces is, maar je hebt geen CO2-uitstoot of veel minder. Als je helemaal geen CO2-uitstoot meer wil, dan ga je naar groene waterstof. Want dan ga je groene waterstof produceren door water te splitsen in waterstof en zuurstof. Daar heb je behoorlijk wat energie voor nodig, elektriciteit met name. Ongeveer 50 kilowattuur per kilogram waterstof. En als de stroom duur is, is dus ook die groene waterstof duur. Daar komen we misschien nog op. Ja, en dan heb je witte waterstof. En we hebben altijd eigenlijk geleerd en ook wel verondersteld dat waterstof een energiedrager is, maar geen energiebron. Omdat je het zelf eerst moet produceren en het niet natuurlijk kan winnen. Maar witte waterstof is waterstof wat je uit de bodem, uit de ondergrond, kan winnen. Omdat het wordt geproduceerd door natuurlijke processen. En dus wel een energiebron is wat je kan winnen uit de ondergrond. En hoe dat proces tot stand komt, komen we nog op, denk ik. Maar witte waterstof is dus waterstof wat je uit de bodem, uit de ondergrond haalt, zoals je dat ook met olie en gas doet.
Ja, je stelt hem zelf al bijna. Wij zijn ook heel erg benieuwd of het daar al was of dat het daar ontstaan is in de grond.
Ja, het is geproduceerd in de grond, inderdaad. Net zoals olie en gas geproduceerd zijn. Nou, niet helemaal, want olie en gas is geproduceerd door allerlei beestjes op de zeebodem of biomassa, een materiaal wat steeds dieper in de ondergrond opgestapeld is, onder druk is komen staan op hoge temperaturen en zich omgevormd heeft naar olie en gas. Nou, dat is niet het proces waarin witte waterstof is ontstaan. Maar ook witte waterstof moet je eerst produceren. In de ondergrond wordt het eerst geproduceerd en daar zijn verschillende processen van. Daardoor komt het ook niet per se op dezelfde plekken voor als waar olie en gas gevonden wordt. Want dan kijk je eigenlijk naar de plek waar ooit tropische bossen zijn geweest. Of een zeebodem waar natuurlijk materiaal zich heeft opgehoopt en is opgeborgen. Dus dan moet je terug naar hoe wordt dat witte waterstof eigenlijk geproduceerd. Om te bedenken waar je het moet gaan zoeken. En dat is zeg maar de spannende ontdekkingstocht die we nu met z'n allen aan het maken zijn in de wereld. Omdat waterstof in de ondergrond op een hele andere manier gevormd wordt, dus als olie en gas. En een van de belangrijkste manieren die de bron van witte waterstof lijkt, is dat waterstof wordt gevormd bij ijzerhoudende gesteente in de ondergrond, wat in contact is met water. En het ijzer heeft de neiging om zuurstof van dat water af te willen pakken. En als je van water zuurstof afhaalt, dan blijft er waterstof over. Hè? Want water is H2O, haal je er zuurstof vanaf. Dan krijg je aan de ijzerkant krijg je ijzeroxide, dat is eigenlijk een roest. Dat is ook ijzeroxide. En dan van het water blijft alleen waterstof over. En dat waterstof lost zich dan op in het water, wat in contact is met ijzer. En langzaam krijg je steeds meer waterstof opgelost in het water. En dat is eigenlijk het belangrijkste proces waarmee witte waterstof gevormd kan worden. En er is ook nog een ander proces waarin je het door, dat heet dan radiolyse. Dat is als je steen hebt wat straling geeft, dan kan door straling kan ook water splitsen in waterstof en zuurstof. En dat is nog veel minder goed bekend waar dat allemaal plaatsvindt. Maar alle vindingen die tot nu toe worden gedaan lijken in de buurt van ijzerhoudende gesteentes te zijn. Dus dat is een van de belangrijkste processen om witte waterstof te produceren.
Ja, en kunnen we dan nog wel de kennis uit de gas- en oliewereld gebruiken voor het winnen van waterstof?
Ja, dat is een goede vraag. Ja, voor een deel wel, denk ik. Niet dus voor het opsporen van witte waterstof. Want dat doe je met olie en gas op een heel andere manier. Hè? Met seismiek en dan ben je echt op zoek naar waar kan die olie en gas zitten. Maar wel voor het produceren van witte waterstof wellicht. Omdat je om het witte waterstof boven de grond te halen, moet je natuurlijk ook een put boren en moet je er met een leiding naartoe om het uit die diepe ondergrond naar boven te kunnen halen. En dat zijn technieken die heel vergelijkbaar natuurlijk zijn met olie en gas. We weten hoe je een diepe put moet boren. Dan moet je het echt over, ja, dus een kilometer en een paar, 3 kilometer diep moet je boren. En je moet zorgen dat dat waterstof naar boven kan komen. Nou, die technieken hebben we natuurlijk wel uit de olie en gas. Kennen we dat. En kunnen we dat ook goedkoop doen. Dus in die zin kunnen we wel iets gebruiken van de olie- en gaskennis.
En hoe komt het dan dat het eigenlijk pas sinds een paar jaar of iets langer misschien dat er pas aandacht eigenlijk naartoe gaat? Terwijl we eerder al zeiden dat al sinds de vorige eeuw er eigenlijk al vondsten zijn gedaan.
Ja, precies. Je noemde het project in Mali. Dat is de beroemde put waar ze eigenlijk op zoek waren naar water en er toch ook gas vrij kwam. En toen ze dat aanstaken, bleek dat het brandde. En toen ze het onderzochten, bleek dat het 98% waterstof was en maar 1% methaan. Dat is het Bourakei-Bougou veld. en dat is maar een hele kleine hoeveelheid. Maar dat werd altijd gedacht van, nou, dat is iets heel aparts. Dat is niet iets wat heel breed over de wereld beschikbaar is. En dat komt ook omdat bij heel veel olie- en gasputten en velden die ontdekt zijn in de wereld, is eigenlijk zelden dat daar veel waterstof bij gevonden is. Ook in Nederland, hè, er zijn al 3000 putten geboord en er zijn heel veel velden tot ontwikkeling gebracht. Maar het is maar zelden dat er echt veel waterstof bij zit. Vaak een heel klein beetje, een paar procent misschien, maar nooit echt veel. Dus er werd eigenlijk gedacht van ja, er zijn over de wereld al miljoenen putten geboord, er zijn al miljoenen olie- en gasvelden in gebruik genomen. Daar zat nooit heel veel waterstof bij, soms een beetje helium. Dus ja, naar verwachting zal er wel weinig zitten in de ondergrond. Totdat we beter gaan begrijpen hoe dat waterstof gevormd wordt. En dan kom je er eigenlijk achter dat je altijd naar de verkeerde plekken aan het zoeken bent. Want de plekken waar olie en gas zit, zijn meestal niet de plekken waar je ijzerhoudende gesteente in de ondergrond hebt. Dus je bent gewoon naar de verkeerde plek aan het kijken.
Ja, je kan niet vinden wat je ook niet zoekt.
Nee, precies.
Ja, oké. Okay. En over wat voor hoeveelheden praten we dan eigenlijk nu?
Ja, dat is de hele grote onzekerheid nog. Eerlijk gezegd, ik denk dat we er eigenlijk nog geen hele goede schatting van kunnen maken. Maar er is wel een onderzoek gedaan door de Amerikaanse Geologische Dienst, de US Geological Survey. En die hebben gekeken waar in de wereld komen nou die onder andere die ijzerhoudende gesteenten, of die stralingsgesteenten zeg maar, voor waar waterstof zich zou kunnen vormen. En die komen op enorm grote hoeveelheden. Dan heb je het echt over honderden of duizenden jaren van wat het huidige gebruik van waterstof is in de wereld.
Okay.
Dus dat is gigantisch.
Yeah.
Maar daar moet je heel erg mee oppassen. Want ook olie en gas kan in theorie in de hele wereld op heel veel plekken zitten. Maar voordat het economisch winbaar is en technisch winbaar is, worden er wel heel veel gebieden afgestreept, zeg maar. Dus de eerste vraag is, zit het er? Hè? Hoeveel kan er gevormd worden? De tweede vraag is, kun je technisch winnen? Hè? Dus wordt het ergens ook opgeslagen, zodat je het ook naar boven kan produceren? En de derde vraag is, kan dat dan ook nog op een economische manier? Oftewel, is het niet te duur om het te winnen tegen de waarde die de waterstof dan heeft? Dus dat zijn nog hele grote onzekerheden waar we eigenlijk nog heel weinig van weten. Want behalve die put in Mali, is er nog op geen enkele plek in de wereld echt economisch winbaar waterstof gevonden. Geproduceerd. Wel gevonden. Want daar gaan we het misschien nog over hebben. Maar een aantal plekken op de wereld is wel aangetoond dat waterstof inderdaad op een natuurlijke wijze in de ondergrond zit. Maar het is nog niet naar boven geproduceerd. Dus wat het kost om het werkelijk naar boven te brengen, En hoeveel het dan wordt, ja, dat is nog een grote onzekerheid. Maar je kan je wel voorstellen dat die studie van die Amerikaanse Geologische Dienst wel heel veel bedrijven en ook kleine start-ups heeft getriggerd om nu heel actief op zoek te gaan naar die witte waterstof. En te kijken of het echt ook economisch geproduceerd kan worden.
Over, zeg maar, waar kunnen we dan een beetje die velden verwachten? Is dat echt over heel de wereld of zijn er wel bepaalde landen of gebieden waar het meer zit?
Ja, als je, er zijn over de hele wereld wel plekken geïdentificeerd waar waterstof ook natuurlijk naar boven komt. Omdat waterstof is natuurlijk een heel klein molecuul. Dus zelfs als het in de diepe ondergrond wordt geproduceerd, kan het nog steeds door die ondergrond langzaam naar boven sijpelen.
Mm-hmm.
Dus er is op heel veel plekken waterstof wel gemeten. Dat heet dan in het Engels natural seepage. Dus het lekken als het ware van de waterstof door de bodem. Waardoor je het boven de grond kan detecteren. En dat is echt op honderden plekken in de wereld is dat al gebeurd. Overal. In Amerika, Australië, Europa, Rusland, Afrika. Dus op heel veel plekken wordt vastgesteld dat waterstof in de bodem zich kan vormen. Maar als je zegt van ja, waar kan het zich in grote volumes ophopen en waar zou het wel eens economisch gewonnen kunnen worden? Nou, dan zijn er toch heel veel plekken. Er wordt in Amerika actief gezocht. In Europa op een aantal plekken. Spanje, Roemenië, Albanië noemde je al. Frankrijk. Australië wordt enorm veel gezocht op dit moment. Maar ook in Rusland zou het kunnen voorkomen. En in Afrika. Ja, dus je zou kunnen zeggen. Alle plekken waar in de wereld ijzerhoudend gesteend is. Dat zit vaak in de buurt van waar actieve vulkanen zijn geweest, vulkanisch gesteente is. Dat is vaak ijzerhoudend gesteente. Daar zou je dit soort productie kunnen verwachten.
En hoe ziet dan het onderzoek van TNO eruit? Wat jullie doen naar wit water?
Ja, TNO is ook sinds een aantal jaren bezig met onderzoek naar witte waterstof. We kijken allereerst natuurlijk van, zouden er in Nederland condities kunnen zijn waarin waterstof gevormd zou kunnen worden? Nou, in Nederland zelf lijkt dat maar beperkt. Misschien in Limburg onder de kolenlagen, omdat ook in Frankrijk, in het Lorraine-gebied, daar bij Metz, daar is witte waterstof gevonden onder een kolenhoudende laag. Maar verder verwachten we dat in Nederland het vrij beperkt is. Maar Nederland is natuurlijk breder dan alleen Nederland zoals wij het kennen, want er zijn ook overzeese gebieden. En de Caribische eilanden zijn ook sommige met vulkanisch gesteente, bijvoorbeeld Saba. Dus de verwachting is dat misschien daar wel condities zijn waar het zou kunnen optreden. Dus daar doen we onderzoek aan. Maar we werken ook bijvoorbeeld samen met geologische diensten in Europa. Onder andere met de Franse geologische dienst en het onderzoeksinstituut wat bij die ontdekking in Metz betrokken is. Om te begrijpen hoe dat proces zich heeft kunnen vormen en waar je precies naar moet zoeken en onder welke condities, temperatuur, druk, samenstelling, dat waterstof gevormd kan worden.
Want zou het dan ook nog kunnen zijn dat waterstof zich steeds opnieuw blijft vormen? Dus dat het ook niet is van, we halen het nu uit de grond en het is er niet meer, maar dat het ook weer steeds meer waterstof in de grond eigenlijk erbij komt dan?
Ja, dat is een van de theorieën die inderdaad nog nu bekeken wordt en onderzocht wordt. Dat is inderdaad van, kun je nou in zo'n ijzerhoudende gesteente, als daar misschien nog niet veel water in de buurt is of in contact is, kun je als het ware het water daar naartoe brengen, in contact brengen met het ijzerhoudende gesteente en op die manier eigenlijk de productie van witte waterstof activeren, zodat je inderdaad continu productie krijgt van waterstof. Door die reductie van het ijzer die het zuurstof van het watermolecuul afpakt. Dus dat is een van de theorieën, dat je inderdaad continu kan blijven produceren. En daarmee een continue bron van waterstof hebt. Ja, tot het ijzer natuurlijk volledig geoxideerd is. Ja.
Is deze reactie ook snel? Want bij olie en gas duurt het miljoenen jaren.
Ja, miljoenen jaren. Ja.
En waar zou dit dan een vervanging of een extra productiemethode kunnen worden?
Ja, de verwachting is dat het proces van vorming veel sneller is dan inderdaad de vorming van olie en gas. Maar ja, we weten nog onvoldoende onder welke temperatuur en druk die reacties versnellen of hoe snel ze exact zijn en hoeveel volume je dan kan produceren. Dat zijn wel testen die je natuurlijk ook in een laboratorium kan doen, hè? Want je kan dat ijzerhoudende gesteente wat zich in de bodem bevindt, naar boven halen via kernen. En dan testen doen hoe het reageert met water onder bepaalde druk en temperatuur. Ook onderzoek wat je hier bijvoorbeeld bij de TU Delft in het lab kan doen. Er zijn allerlei labfaciliteiten voor. En daar kijken wij ook naar bij TNO. Dus dit soort dingen kan je onderzoeken. Maar er is nog, laten we eerlijk zijn, nog relatief weinig bekend. Omdat het witte waterstof eigenlijk pas sinds een jaar of, laten we zeggen, 5 jaar echt serieus wordt onderzocht in de labs op de universiteiten en bij de kennisinstituten in de wereld.
Dan weten we nu, best een goede crash course over witte waterstof zelf gehad. En als we dan gaan kijken naar de potentie voor de energietransitie, en we hebben ze al benoemd, grijze, groene en blauwe waterstof. waar in het rijtje zou witte waterstof op milieu-impact komen?
Nou, ik denk dat witte waterstof, als we het economisch kunnen produceren, helemaal bovenaan komt staan. Want in principe produceer je witte waterstof uit de bodem tegen hele lage kosten. De enige uitstoot die je hebt door vanuit de witte waterstof is de productie. Dus je moet het natuurlijk wel naar boven pompen of produceren. En je moet nog een put slaan en daar wordt natuurlijk nog wel wat CO2-uitstoot bij gegenereerd. Maar bij groene waterstof heb je in principe, als je duurzame stroom gebruikt, heb je natuurlijk ook weinig milieu-impact. Maar daar heb je wel een electrolyzer voor nodig, dus de apparaten om die groene waterstof te produceren. En daar zit bijvoorbeeld platinum en iridium in, als je het over een PEM-electrolyzer hebt. Dat zijn ook wel schaarse materialen die ook gemijnd moeten worden. Dus ook daar zitten wel wat zorgen over of je dat op hele grote schaal kan doen en of je voldoende materialen hebt. Dus ik denk dat groene waterstof en witte waterstof dicht bij elkaar liggen qua milieu-impact. Maar qua kosten is witte waterstof waarschijnlijk een stuk aantrekkelijker en goedkoper. En zeker beter dan blauw en grijs, omdat dat beide productiemethodes zijn waar je nog aardgas bij nodig hebt. En je ook nog wel een CO2-footprint hebt. Ook bij blauw vang je niet alle CO2 af. Dus het is low carbon noemen we dat. Hè? Dus het is een waterstof met een lage CO2-footprint, maar niet nul. Ja, en grijs is natuurlijk heel vervuilend, waar je per kilogram waterstof zo'n 10 kilogram CO2 produceert. Dus die staat helemaal onderaan het rijtje.
Ja, en je noemde net ook even kort dat aangezien het productieproces minder intensief gaat zijn en eigenlijk een soort van wegvalt, aangezien het al geproduceerd is, hoeft het alleen nog uit de bodem te onttrekken. Zou het op kosten dus kunnen concurreren met groene en grijze waterstof? Want je zou verwachten dat de kosten als alles er is, als alle infrastructuur er is, lager zullen liggen.
Ja, dat ligt een beetje hoe je het uit de grond kan halen. Hè. Bij olie en gas wordt het niet uit het moedergesteente gehaald waar het geproduceerd wordt, maar wordt het als het ware uit een reservoir gehaald waar het is opgeslagen onder een afdichtende laag. En dat kan dan een schalielaag zijn of een zoutlaag. En dan zit het als het ware als een soort van bel in het gesteente dan onder druk opgeslagen. En als het dan op hoge druk geproduceerd wordt, ja, dan kun je het er vrij makkelijk uithalen. Bij witte waterstoffen is dat nog maar de vraag of dat kan. Want dat zou betekenen dat je boven die ijzerhoudende laag waar het geproduceerd wordt, dat waterstof naar boven migreert of verplaatst. En dan opgeslagen wordt weer onder een afdichtende laag, hè, van bijvoorbeeld schalie of zout. Dat zijn wel lagen waarvan we weten dat het ook waterstof kan tegenhouden. Dat is één methode waarin het geproduceerd kan worden. En dan zou het gewoon onder druk, net zoals gas, gewonnen worden, kunnen worden. De andere methode is dat je de waterstof die in de waterlaag zit, hè, waar het wordt opgeslagen als het ijzer in contact komt met het water, dat je dat water moet produceren of het waterstof uit het water moet halen. En dat is misschien een iets duurdere techniek en dat is nog onduidelijk of dat economisch ook kan. Dan zou je eerst dat water met waterstof naar boven moeten halen, het waterstof eruit halen, misschien het waterstof terug stoppen. Dus dat is onduidelijk. Het liefst haal je gewoon puur alleen de gasvormige waterstof naar boven. Nou, als dat op dezelfde manier kan zoals je gas wint, en daar wordt wel naar gekeken, onder andere in alle proefboringen die nu ook in Australië plaatsvinden en in Frankrijk, dan zouden de kosten best wel laag kunnen zijn. Dan moet je denken aan minder dan een euro per kilogram. Nou, dat is een prijs die zelfs lager is dan grijze waterstof en zeker lager dan blauw of groen. Dus dan heb je een hele kostencompetitieve vorm van waterstof te pakken die hem heel aantrekkelijk maakt. Maar dan hoor ik je misschien denken van nou laten we dan met al die anderen maar stoppen, want dan zetten we alles in op witte waterstof. Dat zou ik zeker niet adviseren, omdat het allemaal nog ontzettend nieuw is. We weten nog heel weinig, ook over die kosten en ook over de veiligheid van het winnen van witte waterstof. Dus ik denk dat we uiteindelijk toch wel al die verschillende vormen nodig hebben. In eerste instantie misschien blauw, omdat het relatief makkelijk is en relatief goedkoop ten opzichte van groen. In latere stadium groen. En groene waterstof hebben we ook vooral nodig om al die windturbines op zee, al die energie daarvan aan land te brengen. Maar ook misschien straks van zonneparken. Dat is het grote voorbeeld door voordeel van groen. Je kan groene stroom, wat straks toch waarschijnlijk relatief goedkoop wordt, in de vorm van waterstof in het energiesysteem brengen. En bij witte waterstof zijn nog zoveel onzekerheden dat het misschien ook nog wel 5 of 10 jaar duurt voordat we echt daar economische winning en productie zullen hebben. Dus daar kunnen we eigenlijk niet op wachten. Dus we moeten het allemaal ontwikkelen. We moeten zeker goed onderzoeken of witte waterstof straks economisch en veilig winbaar kan zijn. Maar we moeten niet stoppen met groen of blauw, omdat we het gewoon keihard nodig hebben de komende jaren.
Ja, maar toch, 5 tot 10 jaar klinkt al wel toch wel hoopvol.
Ja.
Best snel.
Nou, en dat is denk ik ook wel terecht, omdat er is natuurlijk witte waterstof op steeds meer plekken in de wereld aangetoond. We kennen allemaal de case van Frankrijk, Albanië noemde je ook al eerder. Maar in Australië is bijvoorbeeld ook al op een aantal plekken waterstof aangetoond. Waarbij ook is vastgesteld dat de volumes best heel groot zijn. Het is nog niet geproduceerd, maar het is wel vastgesteld dat het er echt zit. Dus we vinden op steeds meer plaatsen dat er witte waterstof aanwezig is. We leren dus ook veel beter waar we het moeten gaan zoeken en waar het zou kunnen zitten. En dat betekent dat misschien er de komende jaren wel steeds meer op meer plekken in de wereld het wordt gevonden. En de komende jaren zullen we ook steeds meer leren over hoe je het dan veilig en economisch moet produceren. En als het echt zo goedkoop kan als wordt voorgespiegeld, ja, dan kan het ook best zijn dat er ook in één keer heel veel investeerders geld in stoppen om er meer te gaan zoeken. En dan kan het snel gaan.
Ja, want in Frankrijk hebben ze bijvoorbeeld al geschat dat er ongeveer 46 miljoen ton in de bodem zit. Nou, als we kijken naar wat nu de wereldwijde verbruik is van waterstof, is dat ongeveer de helft.
Ongeveer is het 100 miljoen ton is het per jaar. Van totale waterstof.
Ja, dus dan is eigenlijk
dus dit is de helft. Ja.
Ongeveer de helft. Dus dan zou je al bijna een half jaar aan waterstofverbruik kunnen voorzien.
En dat is maar van één locatie, van één plek.
Precies, dus dat is echt wel heel groot eigenlijk. Dus op wat voor schaal denk jij dat wit waterstof een rol kan spelen? Is dat echt gewoon in de wereldwijde energietransitie dat dit wel...
Als je de schattingen van de Amerikaanse Geologische Dienst bekijkt, dan schatten ze dat inderdaad reserves van witte waterstof in de wereld zouden kunnen zijn. Ik zeg expres zouden kunnen zijn, want het is allemaal nog niet aangetoond. Die voor honderden jaren de waterstofvraag kunnen afdekken. Zelfs als de waterstofvraag enorm groeit, zoals het Internationale Energieagentschap ook voorspelt. Op dit moment is het 100 megaton per jaar. Maar dat zou wel eens kunnen verdrievoudigen in de komende decennia. Alleen dat is nog theoretisch. En ook wat er in Lorraine zit, in Frankrijk, dat is inderdaad de schatting van wat er zit, maar niet de schatting van wat er geproduceerd kan worden. Dus daar zit altijd nog wel een factor tussen.
Ja.
Bijvoorbeeld bij olie en gas. Bij olie win je soms met 20% of 30% van de hoeveelheid olie die in de grond zit. En de rest blijft achter. Nou, bij waterstof is het nog heel onduidelijk hoeveel je van dat waterstof naar boven kunt krijgen. Maar het zal niet alle 46 miljoen ton zijn.
Nee.
Dus daar moeten we nog veel van leren, maar het is veel. Het is inderdaad de helft van wat er wereldwijd gebruikt wordt. En als we nog veel meer van dat soort plekken vinden, want ook in Spanje is waterstof aangetoond, in Albanië nu. Dus als dat op grote schaal gaat gebeuren, dan zou het best kunnen zijn dat witte waterstof een belangrijke rol gaat spelen. Ik denk niet dat het volledige waterstofvraag zal gaan afdekken, ook omdat het niet gewoon op alle plekken in de wereld alles aangetoond en gevonden. En ik denk ook dat groene waterstof ontzettend belangrijk blijft. Bijvoorbeeld, wat ik net al zei, om al die duurzame energie die wordt opgewekt, om die in het energiesysteem te krijgen. Want we kunnen niet alles elektrificeren. We hebben moleculen nodig om producten te maken. Daar heb je echt moleculen voor nodig. Bijvoorbeeld ammonia, kunstmest, maar ook allerlei chemicaliën. En om staal te reduceren bijvoorbeeld, bij Tata Steel heb je echt moleculen nodig. En waterstof is een van de beste kandidaten. Dus je hebt in het energiesysteem nou eenmaal moleculen en elektronen nodig. En waterstof is de beste kandidaat. Dus ik denk dat we daar uiteindelijk toch ook groene waterstof voor nodig hebben.
Ja, oké.
Nou, we hebben het al gehoord dat het heel veel potentie heeft. Dat het op heel veel plekken in de wereld een rol zou kunnen spelen. En ook in de grond zou kunnen zitten. Kunnen we dan echt spreken van een witte goudkoorts? Of is het daar te vroeg voor?
Nou, we kunnen zeker spreken van een witte goudkoorts of een witte waterstof goudkoorts. maar de vraag is natuurlijk van is het een hype of is het een wordt het een realiteit? Kijk, bij waterstof hadden we 5 of 10 jaar geleden, 5 jaar geleden ook de gedachte van het kan alle problemen oplossen die we hebben. Hè? Het 1000 dingen doekje Of het Swiss Army Knife. Het kan alle problemen oplossen die we hebben. We kunnen het gebruiken voor verwarmen, voor het autorijden, voor mobiliteit, voor vliegen, voor de industrie. Alleen de vraag is altijd, is er een aantrekkelijker alternatief wat het nog beter kan? Kijk, met een Zwitsers zakmes zit vaak een schaartje in waarmee je kan knippen. Maar als ik wil knippen, pak ik toch liever een schaar, want die is veel beter in knippen. Dus je moet waterstof altijd inzetten op die toepassingen waar het de meest hoogwaardige toepassing heeft en niet een goedkoper alternatief. Dat geldt ook voor witte waterstof. Die gaan we waarschijnlijk alleen inzetten in die gebieden waar waterstof echt efficiënter is en geen goedkoper alternatief heeft. Want uiteindelijk, alles wat je kan elektrificeren en je kan heel goedkoop elektriciteit opwekken met zon en wind, dat is efficiënter en het is goedkoper. Alleen zijn er heel veel toepassingsgebieden waar waterstof wel zijn toepassing heeft. Dus witte waterstof, nu even een hype. Maar de vraag is uiteindelijk, als we tot realiteitszin komen over hoe goedkoop gaat het worden en hoeveel zit er in de wereld, en dat kan misschien nog wel een jaar of vijf duren, dan gaan we zien hoeveel witte waterstof werkelijk aan toegevoegde waarde in het energiesysteem kan brengen. Dus we gaan nu nog even op de hype omhoog, om de verwachtingen hoog op te schroeven. Maar uiteindelijk gaan we natuurlijk naar een realistische schatting als we beter weten hoe je het moet winnen, waar het zit, hoeveel het is en wat het kost om het naar boven te halen. En dan zullen we zien wat de plek wordt voor witte waterstof in ons energiesysteem.
Nou, ik denk dat wij het de komende jaren goed in de gaten gaan houden, de witte waterstof. Ik wil je heel erg bedanken voor het meedoen aan de podcast.
Dankjewel, graag gedaan. En veel succes met EcoRunner dit jaar.
Ja, dankjewel. Waterstof Podcast.